Ja, we willen vanmorgen ook iets uit de parasha delen met u, maar ook in verband met het geheel van Gods woord. Je moet altijd een keuze maken, dat is maar goed ook. Dankjewel hoor. En het thema eigenlijk van vanmorgen is vooral de openbaring. De openbaring die God aan ons kwijt wil. En eigenlijk wat in de liederen vanmorgen heel sterk naar voren kwam, dat is eigenlijk ook wat ik op mijn hart had om met jullie te delen vanmorgen. Openbaring, want Gods woord begint met: in den beginne schiep God de hemel en de aarde. En dan beseffen wij amper wat dat eerste vers inhoudt. Want het betekent dat God niet alleen die aarde schiep met alles wat erin is en die hemelen dan, dat uitspansel, maar dat hij begon met de hemel, namelijk de plaats voor zichzelf te scheppen. En als we het vanmorgen over de tabernakel hebben, en verlengde daarvan de tempel, dan is het goed om met de hemel te beginnen. Want het is uiteindelijk daarvoor allemaal bedoeld de hemelse glorie te openbaren. Exodus 25 vers 9 zegt: gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon, het model van de tabernakel en het model van zijn gerei. God heeft niets aan onze vindingrijkheid overgelaten. God heeft een plan. En dat plan wat hij in zijn hart heeft, wat hij al had voordat de wereld gemaakt werd, dat heeft hij in het woord, in de geschiedenis van Israël tentoongespreid, maar ook in bijzonder in de tabernakeldienst. Een van de 9 voorrechten die Paulus noemt in Romeinen 9 vers 1 tot en met 5 is: hunner is de eredienst. Aan Israël heeft God de tabernakeldienst geschonken, de eredienst. En dat is een dienst die uiteindelijk begint in de hemel. Daarom wil ik u vanmorgen ook vooral op het boek Openbaring wijzen, om het licht te laten vallen op deze wonderlijke geschiedenis van de tabernakel. Ik begin even bij Openbaring 5 vers 5. Daar staat: en daarna zag ik in de hemel, daarna zag ik en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. Openbaring 15 vers 5. En daarna zag ik, zegt Johannes, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. Het zijn 3 woorden. Tempel, van de tent der getuigenis, in de hemel. Ging open. Dus in de hemel heeft God zelf ook een tabernakel, een tent van getuigenis. In die hemelse glorie, die heel groot en wijd is, waar vele huizen zijn, zegt Yeshua, waar veel openbaring ook over gegeven is, maar ook in het woord vooral. Maar in die hemelse heerlijkheid heeft God zijn eigen tabernakel. Je kunt zomaar de hemel niet binnengaan in het heiligdom. Ook in de hemel is een bepaalde orde en is een troonzaal, de troonzaal van God. En die wordt een keer openbaar. In Openbaring 11, het laatste vers, Openbaring 11 vers 19, daar lezen we: en de tempel Gods die in de hemel is, daar heb je het weer. Dus in de hemel heb je ook nog een speciale plek van God waar hij troont. En de tempel Gods die in de hemel is ging open. De deuren van die tempel gingen open en de ark van het verbond werd zichtbaar. Als je het boek Openbaring leest, dan kom je het heiligdom onophoudelijk tegen. Je komt daar de ark tegen, we hebben het net gelezen. Daar begint Exodus 25 mee. Als God leert om Israël om zijn heiligdom te maken, precies zoals hij het heeft laten zien in een ontwerp, exact zo moet Mozes, zoals hij het gezien heeft, het ook laten vervaardigen. En dan is het materiaal wordt aangeleverd door het volk met een bereidwillig hart, teruma, de verheffingen, de gaven, de vrijwillige gaven van het volk. En soms vraag je af, maar daar hebben we het vanmorgen maar heel weinig over. Soms vraag je af, waar halen ze al die mooie dingen vandaan? Dat goud, dat zilver en die edelstenen. Maar ja, God had ook van tevoren gezegd, al voor dat Israël werd uitgeleid, reeds bij het begin, ge zult de Egyptenaren beroven. En ze hebben ook al het goud en zilver en al het kostelijke meegenomen uit Egypte. En daar bouwen ze nu die prachtige tempel van, het prachtige huis van God. Dat gaat straks weer gebeuren. De volkeren zullen hun glorie, hun rijkdom inbrengen. Zelfs de Arabische volken, staat er in Jesaja 60, vers 6 en 7. Ze zullen hun goud en hun zilver investeren in het koninkrijk van God. En u en ik, wij mogen investeren. Wij mogen onze gaven en alles wat we hebben en zijn investeren in zijn koninkrijk. Maar het is God die zijn koninkrijk bouwt. Alles wat Israël doet is alleen maar het materiaal aandragen. Maar voor de rest hebben ze geen enkele inspraak hoe die tabernakel eruit kan zien, zal zien. Daar hebben ze geen invloed op. God bepaalt hoe die eruit ziet. Je kunt God alleen dienen op zijn manier. En niet op onze manier. Het is niet modern om dat te zeggen. Want het is modern om te zeggen van iedereen dient God op zijn eigen manier. En dan is de islam en boeddhisme en hindoeïsme en noem maar op. Alle religies is dan een variant van hetzelfde geloof. Dat is een grote leugen. Er is maar één manier om tot God te naderen. Dat is op zijn manier. En dat heeft hij in de tabernakeldienst heel uitdrukkelijk laten zien. Met name in de ark waar het mee begint. Die ark is een geweldig voorwerp. Je moet het niet verwarren met de ark van Noach. Dat zijn twee verschillende Hebreeuwse woorden. Teva is de ark van Noach. Hetzelfde woord als het piezemandje. Dat is een ark, een kistje. Bij Noach een grote kist en bij Mozes een kleintje. Maar Aaron is het woord voor ark. Niet Aaron, dat is Aaron. Maar Aaron is het woord voor ark. En dat is een kist. En die zou komen te staan in het heilige der heiligen. Waar nooit een mens mocht komen. Alleen de hoge priester één keer per jaar. Het heilige der heiligen. En daar begint de beschrijving van Exodus 25 enzovoort mee. Van de voorwerpen. Het eerste voorwerp wat gemaakt moet worden, dat is de ark. En die ark die met goud overtogen is, overtrokken is en twee draag stokken heeft, die in vier ringen zitten, die er altijd in moeten blijven zitten. Die ark zal dus gedragen worden. En als later Israël het bestaat om die ark op een kar te zetten en die ark dreigt te vallen en de man die ervoor zorgt, die probeert die ark tegen te houden, valt die man op slag dood. En dan vinden wij dat in onze moderne oren maar niet zo vriendelijk. Maar God had gezegd dat die ark stokken moest hebben met gouden ringen. En die zaten er niet voor niks in. En de levieten, de priesters hadden het moeten weten. David zegt later van, jullie hebben het ons niet goed ingelicht. Die draagstokken zaten er niet voor niks aan. Die ark hoort gedragen te worden. In die ark zaten de twee stenen tabletten, de twee stenen tafelen, waar God eigenhandig de 10 woorden op geschreven heeft. Het zijn onvergankelijke wetten. Die ark is als het ware de troon van God, de troon des Heren, de troon der genade ook genoemd. God troont in de hemelse heerlijkheid. Hij heeft daar ook een tabernakel en hij heeft daar ook een ark op de een of andere manier. Hoe dat is, dat weten wij niet. Maar in elk geval, die ark daar in de tabernakel, in het heilige der heiligen, dat is een weerspiegeling, is een afbeelding van de hemelse regering. Dus die regering zoals in de hemel God wordt geëerd in heiligheid en gehoorzaamheid door de engelen, die dag en nacht hem eren en aanbidden. Die heiligheid en die gehoorzaamheid die vraagt God de Vader ook van zijn volk op aarde. En hij leert het hoe ze tot hem kunnen naderen. Die ark, daar ligt een verzoendeksel bovenop. Geen verdoemdeksel, maar een verzoendeksel. En die twee cherubijnen die daarop staan, die met hun vleugels elkaar raken, die zijn met hun gezicht gekeerd naar het verzoendeksel. Want dat is een groot wonder. Want in Genesis 3, de laatste versen, daar lezen wij hoe twee cherubijnen met een vlammend, flikkerend zwaard, een vurig zwaard, de weg tot de boom des levens belemmeren. Cherubijnen bewaken Gods heerlijkheid, zoals we dat in Ezechiël 1 lezen, van de vier cherubijnen die de heerlijkheid Gods dragen. Het zijn dezelfde vier wezens die we ook in Openbaring tegenkomen. Dieren is een beetje een vreemde vertaling. Het zijn wezens, cherubijnen, die bewakers zijn van Gods heiligheid en van Gods heerlijkheid. Wel nu, die twee daarvan staan als het ware ook afgebeeld op het verzoendeksel en ze kijken met hun aangezicht naar de ark. We horen Petrus zeggen in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, vers 11, dat de engelen begeerig zijn om inzien. De engelen in de hemel die met hun vleugels hun gezicht bedekken omdat zij Gods heiligheid niet kunnen aanschouwen. Die engelen die zijn nieuwsgierig. Hoe is het mogelijk dat deze heilige God in die heilige reine sfeer waarin hij troont en waarin wij hem mogen dienen, dat hij te midden van dit onreine volk kan en wil wonen. Hoe is het mogelijk? Dat vragen de engelen zich af. Daarom staan ze met hun gezicht naar de ark, naar het verzoendeksel gewend. Dat verzoendeksel en die ark met die twee stenen tafel is heel belangrijk. Een ark zonder twee stenen tafelen, dat kan niet. God kan nooit van zijn wet afstand doen, nooit niet. Never, nooit. Gods wet is heilig en onveranderlijk. In Deuteronomium 33, vers 2 lezen wij een vurige wet, staat de vertaling, een vurige wet was rondom hem. God heeft een vurige wet, dat is zijn grondwet. Dat is de basis waarop hij regeert. Hij kan van zijn heiligheid, van zijn rechtvaardigheid geen afstand doen. Maar hoe kan dan Israël, hoe kunnen wij dan wonen bij God? Omdat er een verzoendeksel is. Omdat het verzoendeksel spreekt van hem, Yeshua HaMashiach. Want hij is uiteindelijk de ark in levende lijven. Die in Psalm 40 kan zeggen dat de Torah, uw wet is in het binnenst van mijn ingewand. Brandoffer en slachtoffer heb gij niet geëist. Toen zeide ik, zie ik kom. In de rol van het boek, de boekrol is van mij geschreven. Ik kom, o God, om uw wil te doen en uw wet, uw Torah, is in het binnenste van mij. Dat is Yeshua. Dat is die ark in levende lijven. De wet, hoezeer we die ook mogen liefhebben en moeten liefhebben. Maar de wet is alleen in veilige handen bij Yeshua. Iemand als Kobrig heeft dat heel diep beseft. Gods wet is eeuwig, daar valt niet mee te leven. Met Gods heilige geboden, die zijn zo heilig en God doet geen druppel water bij de wijn. God zwakt het niet af en past het niet aan ons. Die wet is heilig en goed, maar wij deugen niet. En daarom is er een middelaar, is er een verlosser. Yeshua, de Zoon van God. Hij geeft de Vader het volle pond. Als hij geboren wordt, dan breekt de hemel open en dan komen de engelen, dat is nooit gebeurd. Die komen naar beneden specifiek met duizenden in de velden van Ephrata, daar in Bethlehem. Om te zeggen, eindelijk is er iemand geboren die het met het woord van God niet op een loopje gaat. Eindelijk is er iemand geboren die 100% doet wat ik, de Vader, mij heb voorgenomen, die mij eert en die mij wil doet. De engelen weten het. Nu is er een mens geboren. Hij is de Zoon van God in menselijk vlees afgedaald, Immanuel. En hij zal doen wat Vader wil. Daarom kwamen de engelen naar beneden. En daarom zongen ze ook, ere zij God in de hoogste hemelen. Dat is punt 1. Dat is couplet 1 van hun zang. En er met 1 aan vast. En vrede op aarde, shalom, verzoening, vrede, gerechtigheid, heiliging, vernieuwing, redding door in de mensen van het welbehagen. Maar allereerst ere zijn God. Daar kwam Yeshua voor. Om zijn vader te eren. Om de wil van zijn vader te doen. Ik ben niet gekomen om de Torah en de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen. Om de volle inhoud daarvan werkelijkheid te doen worden. Yeshua. En hij is het ook die in openbaring 1 onmiddellijk optreedt tussen de 7 gouden kandelaren. Hij, de ark in levende lijven, de hoge priester zelf, zo wordt hij daar ook getekend in openbaring 1... met de woorden uit Daniel en Ezechiël, een hemelse gestalte met vurige ogen en vurige voeten. Maar hij wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. Dat is een van de 3 voorwerpen die in Exodus 25 genoemd worden. De kandelaar en de tafel der toonbroden. De kandelaar stond in het heilige. In het heilige. Israël is geroepen om een licht te zijn. Gij zult mijn getuige zijn. Israël is geroepen om het licht der wereld te zijn. En wij ook. Nou is Israël groter dan de Joden alleen. Heel Israël. Daar zijn ook de andere stammen bij betrokken. Daar ligt nog een sluier over. Over die stammen van Israël. Maar er is al heel veel duidelijk geworden. Ook van Joodse zijde. Dat ze toch voornamelijk hier aan de kustlanden te vinden zijn. Nou, van dat licht, daar merken we dan in Nederland op dit moment niet zoveel van. Als wij dan geroepen zijn om een licht te zijn, waar is dat licht dan? Maar hij is het licht. En door de gemeente zal dat volk weer opgericht worden. De gemeente is het hart van de natie. En Yeshua wandelt te midden van zijn gemeente om daardoor ook de natie en daardoor Israël op te richten. Hij wandelt tussen de 7 gouden kandelaren. En dan is er ook de tafel van de toonbroden. 12 stuks. Naar de stammen van Israël. Die elke Shabbat vervangen worden. De priesters hadden het extra druk op de Shabbat. Zij vervingen de Shabbatsbroden van de vorige week. En aten ze toonbroden. Ook het brood wat uit de aarde voortkomt. Is geheiligd. Alle dingen zijn geheiligd, zegt Paulus ergens. Geen schepsel Gods is verkeerd, is slecht. Alles wat God gemaakt heeft is goed, mits het met dankzegging genomen is. Want alle dingen worden geheiligd door het woord en door het gebed. Het brood wat daar lag in de tabernakel en waar het licht van de kandelaar op viel. En waar ook reukwerk op gelegd werd. Dat was een toonbeeld dat er leven en overvloed is voor gans Israël. Yeshua heeft 2 keer de broden vermenigvuldigd. 1 keer bleven er 12 manden over en 1 keer 7. Er is volheid voor Israël en er is volheid voor de volken. In Yeshua, hij is het brood des levens. Merkwaardig is dat het reukwerkaltaar niet direct in Exodus 25 al genoemd wordt. Dat wordt pas later genoemd in hoofdstuk 27. Dus dat is merkwaardig. Nog later zelfs. In hoofdstuk 30 pas. Het is een beetje apart op het eerste gezicht. Want die twee horen toch bij elkaar. Kom ik even bij een tekst uit Hebreeën 9, die mij wel eens aan het denken heeft gezet. Van vergist de apostel zich niet als hij zegt in Hebreeën 9, de eerste versen. Nu had ook wel het eerste verbond bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld. Want er was een tent ingericht, de voorste waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden. Deze werd het heilige genoemd. En achter het tweede voorhangsel was een tent, genaamd het licht der heiligen, met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, rondom met goud overtrokken. Dan zeggen we op het eerste gezicht, ja, dat is niet helemaal juist, want dat gouden reukwerk stond in het heilige, niet in het heilige der heiligen. Statenvertaling vertaalt het zo, Hebreeën 9, vers 2, dat in het heiligdom, in de tabernakel, daar stond, genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat. Er staat dus niet dat het daar stond, maar dat het erbij hoorde. En inderdaad, dat gouden wierookaltaar, dat stond vlak voor de voorhang. En juist op Grote Verzoendag speelde dat gouden wierookaltaar en de ark een grote rol. Want tot 2 keer toe werd Aaron uitgenodigd om een offer te brengen, om bloed te sprengen. Maar eerst moest hij het reukwerk brengen voor de ark, zodat er een wierookwalm rond de ark was. God is heilig. Het wordt omringd met de gebeden. En daarna wordt het bloed gesprenkeld op het verzoendeksel en ervoor. Dat gouden wierookaltaar heeft te maken met de voorbidding. En de grote voorbidder is toch onze heiland Yeshua. En het is alsof de schrijver van de Hebreeënbrief eigenlijk ook dat voorhangsel wegdenkt. Want het is tenslotte ook gescheurd, dat schrijft hij ook in de brief. En dan is dat gouden wierookaltaar van de voorbidding, dat staat vlakbij de ark. Alles spreekt het van Yeshua HaMessiah. In Openbaring 8 komen we dat wierookaltaar ook tegen. Dat is een heel belangrijke passage. De eerste vers. En toen hij het zevende zegel opende, dat is het lam, kwam er een stilte in de hemel ongeveer een half uur lang. En ik zag de 7 engelen die voor God staan en hun werden 7 bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen. Op het gouden altaar voor de troon. Voor de troon. De ark, de troon der genade. Voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. En de 7 engelen die de 7 bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. Ik ga natuurlijk geen bijbelstudie geven over Openbaring 8 en 9, maar ik heb van de profetische boodschap van broeder Leenhouts, misschien sommigen van u bekend, heel veel geleerd, die in 48 geroepen werd in de pastorie van de Gereformeerde Kerk in Enschede met een boodschap van God. En er is een hele grote openbaring uit voortgevloeid. En hij heeft laten zien vanuit hoofdstuk 8 en 9... dat die 7 bazuinen, of die 6 bazuinen vooral, dat die geschreven zijn in de taal van de plagen van Egypte. En hij schetst dan dat eigenlijk als Israël, althans het Joodse deel van Israël, haar Messias, het lam, verwerpt, dat dan de Egyptische plagen over Israël komen. Want het wordt ook beschreven in de taal van Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Dat 7 maal God zijn volk tuchtigt, zoals 7 bazuinen. 7 maal zal ik u tuchtigen. Het is een aangrijpende geschiedenis natuurlijk geweest, ook van lijden. En de vijand heeft daar het zijne aan gedaan wat God niet wilde. De vijand heeft dat misbruikt. Maar God heeft wel iets speciaals met zijn volk. Maar in de hemel gaan ze daar wel heel zorgvuldig mee om. Want voordat die 7 engelen hun 7 shofars laten klinken en die gerichten komen en het lijden van het volk van God door de geschiedenis heen wordt geschetst met profetische woorden, is er stilte in de hemel. En is daar het reukwerkaltaar met de voorbidding. Als God richt, doet hij dat niet met een koud hart. De hemel is, er is maar 1 keer gebeurd, 1 keer dat je dat leest in heel Openbaring, dat er een stilte is in de hemel. in de hemel is continue lofzang en aanbidding. Continu, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Continu wordt door de heiligen, de oudsten en door de engelen God geloofd en geprezen. Continu. Het hele boek Openbaring spreekt ervan. Van de aanbidding. Lees u het boek Openbaring vooral met oog op de tempeldienst. En dan zult u ontdekken hoe geweldig het is. Hoe lofzang de klinkt door Openbaring heen. Ondanks al die gerichten die daar ook zijn. Maar als die gerichten dan over worden uitgevoerd, dan is er eerst stilte in de hemel. Als dat reukwerk gebracht wordt, de engelen pakken het als het ware. Ja, we kunnen ons haast niet voorstellen hoe dat dan toegaat. Maar het is natuurlijk Yeshua HaMessiah. Hij is de grote, hij is het reukwerk zelf. Hij is de grote voorbidding. Maar ook die gebeden van de heiligen die daarmee samengevoegd worden. Wat is dat heerlijk, dat onze gebeden worden samengevoegd met de voorbidding van Yeshua HaMessiah. En dat is nodig om de geschiedenis tot zijn einde te brengen. Onze voorbidding, maar vooral de voorbidding van Yeshua, is nodig om Gods plan te ontvouwen. Let u daarop hoe in de hemel actie is. Hoe de engelen meedoen. Hoe de hele hemel meedoet. En hoe daar de hoge priesterlijke dienst in de hemelse heerlijkheid wordt uitgevoerd. Als er straks een koninkrijk komt, zal er een tempel zijn. Ongetwijfeld zal er een plaats zijn van ontmoeting met God. Een plaats van samenkomst, daar spreken de profeten van, Ezechiël en ook de andere profeten. Maar het zal iets zijn van een samengaan van de hemel, het hemels Jeruzalem en het aardse Jeruzalem. Jeruzalem is een tweevoud, geen meervoud, geen eenvoud, maar geen enkelvoud, maar een tweevoud. Het hemelse en het aardse Jeruzalem raken op elkaar betrokken. Gods glorie daalt neer in Jeruzalem. Jesaja 4 laat zien dat de glorie van God, dat de wolk en de vuurkolom al die tijd boven Jeruzalem zal hangen als een goepa die de bruid beschermt en die de bruiloft verheerlijkt. Want de bruiloft zal op aarde gevierd worden en de volken zullen de bruiloftsgasten zijn, de overgebleven volken, wel te verstaan. De overgebleven volken, wel te verstaan. Wat een geweldig feest, daar zijn we naar op weg. En de belangrijkste voorbereiding erop is dat wij contact hebben met Yeshua zoals hij in de schriften ons getekend wordt. Die Yeshua die de wet in zijn hart draagt en die daar geen afstand van doet. Hij past zijn wet nooit aan. Dus als ooit ons volk bereid zou moeten zijn om het koninkrijk binnen te gaan en dat koninkrijk staat voor de deur, dan zal er toch nog wel heel wat moeten gebeuren. Dan zal Gods heiligheid en Gods heerlijkheid een grote opruiming moeten houden in ons midden. Paulus zegt, als de Jood hard is aangepakt, dan moet de Griek niet denken dat hij de dans ontspringt. Hij zegt het niet zo, maar dat komt erop neer. Romeinen 2, daar zegt Paulus dit. In Romeinen 2 zegt hij, verdrukking, hoe staat het in hoofdstuk? Verdrukking en benauwdheid voor een ieder die het goede werkt, eerst voor de Jood en ook voor de Griek, vers 9. Maar heerlijkheid en eer en vrede voor een ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. We kunnen er niet over uitweiden wie de Griek is, maar als u het Johannes Evangelie leest, is de Griek een verkapte naam voor het andere deel van Israël, de stammen van Israël. En als de Jood hard is aangepakt, als Juda het zwaar te verduren heeft gehad in de geschiedenis, moet de Griek niet denken, en ook dat andere deel van Israël niet denken, dat zij de dans ontspringt. God is heilig. Maar tegelijkertijd, ook de andere kant, die heerlijkheid en eer en majesteit is eerst voor de Jood en ook in één adem voor de Griek. Dus de vraag is, en dat is de samenvatting van de verkondiging, althans de toespitsing daarvan, willen wij delen in zijn heerlijkheid? willen wij dat koninkrijk van God binnengaan, dan kan dat. Halleluja, dat is mogelijk. Maar er is maar één deur, Yeshua HaMashiach. En er is maar een smalle weg die daar naartoe leidt. En we kunnen niet marchanderen. En we kunnen niet met de Vader om de tafel gaan zitten met eerbied gesproken, een deal sluiten en zeggen, kan het niet zus en kan het niet zo, kan het niet een beetje minder. God is heilig. En hij doet van zijn rechten geen afstand. Maar er is er één die de rechten van God heeft geëerd tot en met. En nog steeds, Yeshua HaMashiach. En als hij in ons woont, dan woont hij met alles erop en eraan in ons. Dan woont hij met zijn heiligheid in ons, met zijn liefde, met zijn gerechtigheid. We kunnen Jezus niet voor een deel aannemen. We kunnen niet zeggen, ja, dat stukje van Yeshua accepteer ik wel, maar daarin ga ik niet met hem mee. Nee, je kunt hem helemaal hebben of helemaal niet. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Er zit geen millimeter tussen. En die boodschap is ook voor Nederland zeer actueel. En hoe gaan we ermee om? Het koninkrijk komt. De heerlijkheid van God komt. Kom, Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid, zingen we. Maar verstaan we wat dat betekent? Als er een man die naar de ark grijpt. En hij deed toch zijn best. Die man deed toch zijn best. Moet hij dan nou doodvallen? En moeten Nadab en Abihu, de twee zonen van Aaron, als ze met vuur uit moeders keuken het reukwerk willen aansteken, moeten ze dan doodvallen? Ja. Want God wil laten zien dat hij alleen maar geëerd kan worden op zijn manier. Zie toe dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Er is maar één weg om tot God te naderen. Dat is zijn weg. En zijn weg is in het heiligdom. En zijn weg is geopend. Geopend in Yeshua. We hoeven daar niet bevreesd over te zijn. Het evangelie is duidelijk genoeg. Maar hij heeft gezegd, gaat heen, maakt alle volken tot mijn discipelen. Leert hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En Openbaring spreekt van de mensen die het getuigenis van Jezus hebben en zijn geboden bewaren. En dat is geen straf, maar een vreugde. En als mensen het over de geboden van God hebben en het wordt een last, dan hebben ze het niet begrepen. Dan hebben ze die geboden uit de ark gehaald en dan gaan ze daarmee aan de slag. Brand je vingers er niet aan, want de wet is heilig. Laat hem in die ark. Want daar alleen is hij veilig, in het hart van Yeshua, onder het verzoendeksel. Hij zorgt ervoor dat zijn wil gedaan wordt in uw leven. Glorie voor het Lam. Halleluja. Amen.